Goedemorgen allemaal. Hij was goed te horen. Niet goed te horen. Ja, nou wordt hij beter. Dat idee had ik al. Ik denk volgens mij hoort de helft mij niet. Nou zou ik het ook wel zonder microfoon redden misschien. Maar, dan krijg je wel heel gauw een droge mond. Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er allemaal weer bent vanmorgen. Ondanks het mooie weer toch hier in de kerkzaal gaan zitten met z'n allen. Dat is fijn. Om ook hier weer vanmorgen bij u in het midden te mogen zijn. En ook fijn dat jullie er allemaal zijn, jongelui. Hebben jullie vanmorgen nog extra vroeg jullie bedje uitgegaan? Nee? Geen ontbijtjes gemaakt voor mama's? Knikte maar eentje heel hard, ja. Dus. Is dat nou ook wel iets wat in Nederland wat minder gaat worden? Nee toch? Dat houden we er toch in, moederdag, hè? Zo is dat. Allemaal cadeautjes gemaakt op school? Niet? Oh wel, toch wel. Gelukkig. Nou, vertroetel ze maar vandaag, hè? Wees er trots op je moeder. Heel goed. U ook allemaal heel hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Ook de gasten die ons midden zijn misschien, heel hartelijk welkom. En we hopen dat u allemaal een heerlijke dienst zult beleven vanmorgen. Voor ik verder ga met de afkondigingen wil ik u graag eerst een moment geven van stilgebed. Zodat we onze gedachten leeg mogen maken en ons hart mogen richten op onze Heer en Heiland. Laten wij stil zijn. Zo mogen ook deze morgen weten dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en alles daarin. Die trouwen houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk wat zijn hand is begonnen te doen. En daarom, gemeente, genade en vrede zijn met u van deze God en Vader en van zijn Zoon Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Halleluja. Amen. Dan vraagt de kerkenraad uw gebed voor onze oudere broeders en zusters, voor de zieken in de gemeente, de alleengaande, de rouwdragende. Blijft u die mensen allemaal gedenken. Ik heb een paar namen opgeschreven. Onze broeder Slikker, blijft u hem gedenken in uw gebeden. Ook onze zuster Henny, ze is in ons midden vanmorgen, zit achterin. Maar blijft u ook onze zuster in uw gebed opdragen aan de Heer in verder herstel. Het is goed gegaan, de kuren. Je moet tot maandag, Henny, pillen. Tot volgende week maandag. En daarna is het, als het goed is, het kuren klaar. Maar we mogen haar en haar gezin blijven opdragen aan de Heer. Ook onze zuster van Straten wil ik bij u brengen. Martin is de laatste tijd wel weer fijn in ons midden. Maar onze zuster ook bij u aanbevolen om in uw gebed aan onze Heer en Heiland op te dragen. In deze moeilijke tijd. Ik heb Masuma ook nog opgeschreven. Ze is in ons midden, geweldig. Dus die operatie is goed gegaan. Ah, dat moet nog zeker. Nee, dat is wel al geweest. Ja, dat mag je zeggen. Als je hier in ons midden bent, is dat heel goed gegaan.
Dank voor al het gebed.
Precies. Ik had je nog willen bellen gisteravond. Mooi, heel fijn. Dinsdagavond komt uw kerkenraad weer bijeen voor vergadering en gebed. Woensdag is het de inloop morgen, waar u allemaal van harte welkom bent voor een kopje koffie. Een goed gesprek. Inloop morgen, dus als je kopje koffie op hebt en je hebt andere zaken te doen, dan ga je weer. En als je blijft zitten, blijf je lekker zitten, tot mensen zeggen van, u wordt vrienden verzocht om weg te gaan. Donderdagavond is onze wekelijkse bidstond. En daar bent u allemaal heel hartelijk voor uitgenodigd. En ik wil er is wel wat jongelui in ons midden, ook onze jongelui toch op het hart drukken, dat het toch goed is om daar met elkaar te bidden. En misschien is er een uitleg erbij wel praktisch, dat we daar niet een uur, anderhalf uur lang alleen maar zitten te bidden. Maar we beginnen met een stukje, een korte overdenking. We zingen een paar liederen en daarna gaan we in groepjes uit elkaar om dan in gebed te gaan voor de gemeente. Voor alle dingen die daar ook ter tafel komen. Dus het is niet zo dat we daar anderhalf uur met elkaar zitten te bidden. Voor de jongelui misschien dat je denkt van bidstond, ik wil er wel heen. Maar anderhalf uur bidden is wel heel lang. Nee, een stukje overdenking, een stukje muziek. Of tenminste zang met elkaar. En dan gaan we in groepjes uit elkaar om te bidden. Dus joh, kom gewoon eens. Het enige wat het je kost is een klein beetje vrije tijd. Meer kost het je niet. Maar je krijgt er een hoop voor terug. Dus allemaal heel hartelijk welkom donderdagavond op de bidstond. Om 8:00 hier in het kerkgebouw. Dan staat er nog steeds op de website dat er 11 juni een bevestigingsdienst zou zijn. Die bevestigingsdienst die zal komen, alleen die zal niet op 11 juni zijn. Alleen onze webmaster die zit heerlijk op vakantie. Ik heb hem gevraagd of hij die datum eraf kon halen, maar dat is nog niet zo makkelijk. Dus die datum staat er dus nog wel op, maar het is niet 11 juni. Maar u kunt zich wel opgeven als u graag lid wil worden. En dat mag via een briefje bij onze secretaris Erik. Oké, de zendingsmarkt. Die is zeer spoedig en Jolien wou nog wat vertellen.
Ja, goedemorgen. Zaterdag is inderdaad de markt alweer, zaterdag om 10 uur. Maar we hebben nog echt wel wat hulp nodig. Dus we hebben in de keuken hulp nodig van half 12 tot 1. Dan hebben we echt 1 iemand staan, dat is niet zoveel. En we hebben nog taarten nodig. We hebben er nu 7 en er zijn er ongeveer 13, 14 nodig. Dus anders wordt het een beetje karig. De mensen die taart hebben gemaakt of soep, die mogen dat of vrijdag brengen. Vrijdag tussen 7 en 8, vrijdagavond. En anders zaterdagochtend rond 10 uur. En als ze vrijdagavond nog een paar sterke mannen om 7 uur even zouden willen helpen, want de zaal moet helemaal weg. Dat is wel een beetje een klus, dus nou, als iemand zou willen helpen, graag. Dat was het.
En vele handen maken lichtwerk, hè? Nou, schijnt het dat er gisteren een hele grote groep mensen naar Hoenderdaal geweest is om foto's te maken. Is het gelukt, Chris? Om even een kleine impressie.
Nou, ook leuk om hier te staan. Dat is de groep die is weg geweest. We zijn naar Hoenderdaal geweest. We hadden het plan opgevat om eens een keer gewoon leuk met elkaar een fototoestel mee. En gewoon een leuke dag met elkaar te hebben. En dat hebben we gehad. Uiteindelijk zijn het er 15 geworden. De jongste was, hoe oud is Noah? 4? 5? Bijna 4. Dus de jongste was 4 en de ander was ruim 25 jaar 50. Dus ja, we hebben gewoon een hele gezellige dag gehad. We zijn ook begonnen met een stukje te lezen uit Psalm 104, de God van de natuur. Hè, waarin God en de heerlijkheid van God in de schepping wordt zeg maar beschreven. En dat zijn we eigenlijk ook wezen bekijken. Het zijn niet alle foto's. Dus we scannen even een klein beetje langs de foto's. Maar we hebben er een soort van wedstrijd van gemaakt. Voor de mooiste foto dan van het jongste dier. En voor van de mooiste bloem. En die willen we met de zendingsmarkt zeg maar op een printje gaan ophangen. En dan mag u er een streepje bij zetten als u dat de mooiste foto vindt. En de mooiste foto die willen we gaan uitprinten op canvas en die wordt ter beschikking gesteld voor de opbrengst voor de zendingsmarkt. Hier wordt Harry gezegend, denk ik. Of hij denkt van laat mij maar op de foto. Maar we hebben een superleuke dag met z'n allen gehad. Dan zijn nog wat wezen eten met elkaar. En deze is voor Sabine. Dat is bijna handoplegging. Ja. Ze waren super geïnteresseerd ook in de rugzakken. Ik heb er maar een paar dan, want we hebben er wel een paar honderd aan foto's. Maar we gaan er wat ophangen aan de achterkant. En de mooiste foto wordt gekozen. En die zetten we op canvas. Het was ook heel gezellig dan. Dus als u hem gemist heeft, volgende keer. We hebben nog veel meer ideeën van een stadswandeling tot naar de tuinen die hier zijn of naar de Slufter op Texel met de fiets. En het is ook een klein beetje een drogreden natuurlijk dat we het fototoestel moeten hebben, want we willen gewoon gezellig als gemeente met elkaar optrekken. Ja, dat is het hoofddoel, liefde onder elkaar en optrekken met elkaar. En dat is gelukt. En volgens mij zijn er nog 2 foto's. Dus geef u op als de volgende keer weer wat komt. Hele gezellige dag. Naar de jongste, naar de uitgang. Ja, ik mocht ze niet meenemen. Dat was hem. Dus iedereen bedankt die eraan meegewerkt heeft en die meegeweest is. Ja.
Mooi. Maar je gaat die mooiste ga je dus per opbod laten verkopen op de zendingsmarkt? Ja, per opbod. Maar hoe laat moet ik hier dan zijn om te zeggen welke ik het mooiste vind? Of wanneer? Of je moet ook direct bieden dan? Ja. Ja, oké. Dus je gaat bieden op een klein fotootje en als degene die hem krijgt, die krijgt hem uitvergroot op canvas. 40 bij 60. Oké. Moet ik eerst verhuizen naar een grotere woonkamer. Is er een openingsbod? 10 euro. Oh, dat is wel heel laag trouwens. Goed. Dan ook direct dus met dit verhaal over de zendingmarkt wil ik toch Maartje ook nog onder uw aandacht brengen. Dat we ook Maartje in onze gebeden blijven gedenken. In de keuzes die zij moet gaan maken. Nog steeds niet helder. Dus of de Heer haar maar duidelijk wil maken wat ze moet gaan doen. Even kijken. Dan voetballen. We gaan ook weer voetballen met z'n allen. Tenminste, ik doe niet mee. Maar Richard wil graag dat u met z'n allen gaat voetballen. Ik ga wel alleen barbecuen, goed? Maar voetbal en barbecue is altijd een fantastisch evenement. U kunt zich vanaf vandaag opgeven bij Richard of bij mij. Het handigste is bij Richard. En dat is dan zaterdag 15 juli. Dus u kunt zich alvast gaan opgeven daarvoor. Dan volgende week zal bij ons voorgaan onze broeder Kees van der Geer. Graag ook uw gebed voor onze broeder. Die ook al wat op leeftijd raakt in als hij weer deze kant op moet komen. Dus gebed voor onze broeder Kees. Vanmorgen gaat bij ons voor onze broeder Peter Vaas. Welkom. Fijn dat je er bent en ook God zegen bij jouw overdenking en jouw woordverkondiging. En vanmorgen zal er een extra collecte zijn en die is ten behoeve van de Rehobot. En dat is denk ik wel bekend bij u, dat is de kleindochter van onze broeder Pieter Jong, die daar heel goed werk doet in die kinderthuizen. Dus een extra collecte, warm bij u aanbevolen. Nou, dan ben ik erdoor en wens de kerkenraad en mijn persoon nu een hele gezegende dienst toe vanmorgen. En dan gaan we heerlijk zingen onder leiding van de muziek- en bekkengroep. Dank.
Morgen allemaal. Zo. We hebben een nieuwe microfoons, dus kunnen we extra goed horen. We beginnen met de kindliedjes. Hanna en Carlijn mogen met de microfoon mee zingen. De rest van de kinderen is natuurlijk ook welkom op het podium. Eerst een stap heb gezet. We beginnen met witte bladzijde 72. Mijn God is zo groot. Mijn God is zo groot, zo sterk
en zo machtig, er is niets dat hij niet kan doen. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig, er is niets dat hij niet kan doen.
God is zo groot, zo sterk en zo
zoals hij het zal doen.
Volgende kinderliedje is Offering Kids nummer 90, King Jesus is al. Ja, de kinderliedjes alweer. Kort is dat, hè? Dan gaan wij verder met opwekking 701. Hoor de roep van de koning.
Thank you.
Onder nummer gezingen is opwekking 450. Jezus regeert op zijn eeuwige troon. Opwekking 159. Heere de Heer. opwekking nummer 13. Een hele oude. Jezus, hij is koning. Laatste opwekking 549. Ik kniel neer en beleid.
Thank you.
Zegen dienst.
Goedemorgen. Doet hij het al? Of heb het gevoel dat hij het nog niet doet? Ja, nu wel. Oké, goed. Heel fijn om weer in uw midden te mogen zijn. En ik had echt gehoopt dat ik mijn vrouw en mijn dochter kon meenemen, zodat ik mijn dochter ook een beetje kon showen. Maar helaas, ik kwam een paar weken geleden achter dat ik op de school waar ik werk, ze hadden een activiteit op zaterdag en ik moest daar aanwezig zijn. Het was pas gisteravond laat klaar. Dus toen heb ik gezegd van nou, dan kan een vrouw en kind beter thuis blijven. Om dan zo'n kleintje helemaal hier naartoe mee te slepen. Dat is zo'n 3,5 uur rijden. En dan dezelfde dag weer 3,5 uur terug. Dat vonden we toch niet zo'n goed idee. Dus helaas, maar volgende keer zal er zeker bij zijn. En dan kan ik eindelijk mijn dochter een beetje showen aan jullie. We willen zo direct gaan kijken naar de geschiedenis over Jona. Maar voor we dat doen, ja, daar is die al. Voor we dat doen, wil ik voorgaan in gebed. Laten we bidden. Heren, dank u voor deze dag. Dank ook, heren, dat we als broeders en zusters zo samen kunnen komen, heren. Om eer te geven aan u. Om elkaar te bemoedigen. Om ook uw aangezicht te zoeken, heren. Heren, we willen ook u vragen om uw zegen te geven voor deze morgen. Leg uw woorden in mijn mond, heren. En ja, dat we ook onze gedachten kunnen concentreren op wat u vanmorgen wilt doorgeven, heren. Dat we het mogen toepassen in ons leven, heren. Dat we ook ja, zo steeds en meer een beetje mogen gaan lijken op uw Zoon, Jezus Christus. En zo ook tot zegen mogen zijn voor de wereld om ons heen, heren. Heer, wil zo deze ochtend met ons zijn, wil ons met de zang zijn, heren. Laat het ook echt liederen zijn tot uw eer, heren. Dat we stilstaan, heren, ook bij wat we zingen. Zo deze hele dienst zegenen. Amen. Ja, we gaan kijken naar Jona hoofdstuk 1. En ik lees voor uit de Herziene Statenvertaling. Jona 1. Klein boekje. Ik lees dus vooruit de Herziene Statenvertaling, dus als u de MBG hebt, dan kan het een klein beetje anders zijn. Jona 1. Oké, ik zal beginnen met lezen. Jona's roeping en vlucht. Het woord van de Heer kwam tot Jona. Jona, zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Javo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hen mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de Heer. Maar de Heer wierp een hevige wind op de zee. Er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip bedreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd en ze riepen ieder tot zijn God. Ze wierpen de lading die in het schip was in de zee, om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem: "Hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan." Daarop zeiden de mannen tegen elkaar: "Kom, laten wij het lot werpen, zodat wij weten door wie dit onheil ons overkomt." Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem: "Vertel ons toch door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk en waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u?" Hij zei tegen hen: "Ik ben een Hebreer en ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft." Toen werden de mannen zeer bevreesd. Ze zeiden tegen hem: "Hoe hebt u dit kunnen doen?" De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van de Heere, want hij had het hun verteld. Zij zeiden dan tegen hem: "Wat moeten wij doen, zodat de zee ons met rust laat?" Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. Daarop zei hij tegen hen: "Pak mij op en werp mij in de zee. Dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt." De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge. Maar ze konden het niet, want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen ze de Heer aan en zeiden: "Och Heere, laat ons toch niet vergaan op het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want u, Heere, doet zoals het u behaagd heeft." Daarop pakten ze Jona op en wierpen hem in de zee. En de woedende zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heere. Zij brachten de Heere een slachtoffer en legden geloften af. En de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. Tot zover de schriftlezing. We zullen er zo over na gaan denken wat dit precies betekent. Maar eerst wil ik nog met u zingen. Opwekking 136, Abba Vader. Jona, een van de bekendste verhalen uit de Bijbel. Wie kent het niet? Een mooi verhaal. Maar misschien ook wel een verhaal waarvan we misschien niet altijd weten wat we ermee moeten. Het is een verhaal dat eigenlijk, een boek eigenlijk, dat waar alles op zijn kop staat. Als je naar de normale profeten kijkt, dan is de profeet de goede persoon. Die naar de mensen gaat en zegt van, wat jullie doen is fout. Maar in Jona staat alles op zijn kop. In Jona is Jona de slechte persoon. De profeet van God is de slechterik. En alle personen die Jona in het verhaal tegenkomt, steken gunstig af bij Jona zelf. Kijk naar de mensen ook op deze boot. Terwijl Jona rustig ligt te slapen, bidden deze mensen. Weliswaar tot hun eigen goden, maar in ieder geval beseffen ze dat ze moeten bidden. En als ze horen dat ze Jona overboord moeten zetten, dan willen ze dat eerst niet eens doen. Eerst gaan ze proberen om toch het schip met roeien aan de kant te krijgen. Ze zijn bereid om hun leven te wagen voor Jona. En ze zeggen tegen Jona, en dat is een van de meest opmerkelijke dingen, hoe hebt u dit kunnen doen? Dat is normaal wat een profeet tegen de mensen zei. Hoe hebt u dit kunnen doen? En hier is het notabene de mensen die tegen de profeet zeggen. Alles is eigenlijk op zijn kop in dit boekje. En we willen eerst, voor ik verder ga, iets van de historische achtergrond schetsen. Ik zal even kijken. Ja, hij werkt prachtig. De periode waarin dit plaatsvond was tijdens de regering van Jerobeam II. Dat lezen we in 2 Koningen 14 vers 25. Het was een tijd van grote voorspoed voor het volk Israël. Wat was er namelijk gebeurd? Het koninkrijk Aram, dat hier ligt, het koninkrijk van Damascus, hetzelfde als koninkrijk Aram, was eeuwenlang de grote concurrent geweest van Israël. Veel oorlogen tussen de twee en vaak had Aram Israël overheerst. Maar wat was er gebeurd? Vanuit het noorden was Aram aangevallen door Assyrië. En tijdens een grote veldslag was het leger van Aram in de pan gehakt. Er was bijna niets van over. Maar voor het Assyrische leger het hele gebied kon innemen, kwam het bericht dat er in het noorden van het Rijk een opstand uitgebroken was. En dus moest de koning snel zijn soldaten meenemen en teruggaan naar het noorden. Vervolgens werd hij door een aantal van zijn zonen vermoord. Van je familie moet je het maar hebben. En brak er een lange periode aan van zwak leiderschap, van onrust in dat grote Assyrische Rijk. Met als gevolg dat er eigenlijk een 70 jaar duurde voordat Assyrië verder naar het zuiden zou gaan. In die 70 jaar zag Israël zijn kans schoon. Aram, de grote concurrent, was zodanig verzwakt dat Israël het nu makkelijk onder controle kon brengen. En het was een tijd van grote, grote welvaart voor Israël. Ze werden zeer rijk. Het was ook een tijd van grote goddeloosheid. Ze bouwden tempels voor allerlei goden. Voor alle goden van de volk omheen werden tempels gebouwd. Zo van, nou ja, als we alle goden aanbidden, dan zal de miste ertussen zitten. Ook werd de armen uitgebuit. We lezen hier ook veel over in Hosea en over Amos. Dat waren tijdgenoten dezelfde periode ongeveer als Noach. Dat is dus een beetje de historische situatie. Hosea had overigens voorspeld dat ooit dit Assyrische Rijk Israël in ballingschap zou wegvoeren. Jona heeft dat hoogstwaarschijnlijk geweten. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat Jona er absoluut niets voor voelde om Assyrië te gaan waarschuwen. Want Nineveh ligt hier zo en was een van de grootste steden van dat Assyrische Rijk. En dus is het misschien wel een beetje begrijpelijk dat Jona eigenlijk er niet voor voelde om Nineveh te gaan waarschuwen. En je ziet dus een sterk contrast. Ik heb al gezegd, Hosea, Amos waren tijdgenoten. Maar daar zie je echt dat de profeet namens God de mensen waarschuwt. En dit is dan echt een heel ander boekje. De focus is eigenlijk niet meer op de zonde van de mensen. De focus in het boek is eigenlijk op de zonde van de profeet Jona. En wat voor boodschap hebben wij hier nu? Wel, Jona kan worden gezien als een symbool, als een vertegenwoordiger van Israël. Als een vertegenwoordiger van de kerk, als een vertegenwoordiger van u en ik. Israël was geroepen om het God, ja, echt maar bekend te maken in de wereld. De volken rondom Israël moesten eigenlijk zien hoe geweldig God was in Israël. En daardoor aangetrokken worden om ook die God te gaan dienen. Dat was de bedoeling. Zo moest Israël een zegen zijn voor de wereld. Maar Israël faalde volledig. Dezelfde taak hebben wij als kerk. Om een zegen te zijn voor die mensen die niet geloven. Ons geloof is niet bedoeld alleen maar voor onszelf. God roept ons om een zegen te zijn voor de wereld om ons heen. Voor die mensen die niet geloven. Zodat ze ja, iets zien wat aantrekkelijk is. Zodat ze op die manier God leren kennen. En we zien hier in Jona hoezeer Israël daarin faalde. Hoezeer ook de kerk daar vaak in gefaald heeft. En misschien ook wel hoezeer we zelf als personen daar vaak in falen. Het allereerste wat opvalt is dat Jona ongehoorzaam was. In plaats van naar Nineveh te gaan, vlucht hij exact de andere kant op. Naar Tarsus. Niet te verwarren met Tarsus, waar Paulus vandaan kwam. Maar Tarsus, hier in Zuid-Spanje. Hij wil exact de andere kant op. Hij wil niet doen wat God hem opgedragen heeft. En dat is eigenlijk het eerste punt. We zijn geroepen om tot de zegen te zijn. Maar het begint met gehoorzaamheid aan wat God in ons hart heeft. Het begint met een stukje radicale beslissing. Ik wil God gehoorzaam zijn. Ik wil doen wat God in mijn hart legt. Ik denk dat we vaak de verkeerde volgorde hanteren. Vaak hebben we een houding van, ik wil graag doen wat God me zegt, maar ik wil eerst weten wat hij dan precies van me wil. En dan pas willen we beslissen of we het doen of niet. Als je die houding hebt, zul je er nooit achter komen wat God met jou wil. Want in de dienst staan van God vereist een totale toewijding. We moeten bereid zijn om eerst te zeggen van, Heere, ik zal doen wat u vraagt. Voordat we erachter kunnen komen wat God van ons vraagt. Dat is een allereerste. En dan, in gehoorzaamheid, ook doen wat God zegt. En je ziet hier in Jona, dat waarschijnlijk als profeet heeft hij ooit gezegd van, ja, Heer, ik wil doen wat u zegt. En wanneer het erop aankomt, absoluut niet. Hij wil de andere kant op vluchten. Hij voelt er helemaal niets voor. Ongehoorzaamheid, hoe goed de reden ook mag lijken, en Jona's reden zal in zijn ogen heel goed zijn geweest, is uiteindelijk gehoorzaamheid aan de duivel, is uiteindelijk iets waarmee we geen zegen mee brengen, maar een vloek. Kurt Boom schrijft een keer dat ze in Argentinië was en er was een polio-epidemie geweest. Er stonden in de zaal verschillende ijzeren longen. Er was ook een man die niet in een ijzeren long lag, maar die lag in een bed dat op en neer ging. En als zijn benen omhoog gingen, dan ademde hij uit. En als de bed dan weer omhoog ging, dan kon hij weer inademen. Corrie ten Boom, ze zag dat. Ze kwam naar het ziekenhuis toe om over Jezus te vertellen. En een stukje wanhoop overviel haar. Ze had zoiets van, dit kan ik niet. Dit is zoveel ellende. Dit is, wat voor boodschap heb je nog voor iemand die er zo aan toe is? En ze voelde, ja, echt het gevoel, ze wilde het liefst wegrennen. Uiteindelijk wilde ze ook trouw zijn aan God. En ging ze toch naar de man toe. En ze had een borduurwerkje meegenomen. En ze liet het achterkant van het borduurwerk zien aan deze man. En ze zei van, wil je veel van de dingen die in je leven gebeuren, zien eruit als de achterkant van een borduurwerk. We snappen het niet. De ziektes die ons overkomen. De tegenslagen die we soms ervaren. Zijn als de achterkant van een borduurwerk. Maar God ziet de voorkant. En door al die dingen heen, zolang wij gehoorzaam blijven, wordt het een prachtig borduurwerk. Het mooie van dit verhaal is dat deze man, die nauwelijks kon praten, maar wel aangaf dat hij Jezus wilde aannemen. Ze heeft met hem kunnen bidden. En slechts een paar uur later overleed de man. Gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid op momenten dat het moeilijk wordt. Op momenten dat het zo makkelijk is om weg te lopen. Ik heb met mijn leerlingen op school, zijn we bezig met kerkgeschiedenis. En dan met meer de recente kerkgeschiedenis. Dan heb je het over mensen als John Wesley, de grote predikant die de methodistenbeweging startte. We hebben het over een William Carey die naar India ging om daar zending te bedrijven. Mensen waarvan het vooral opvalt is hoeveel ze moesten opofferen om tot zegen te zijn. William Carey, die een Brit was, hij ging naar Indië en de Britse overheid wilde hem daar niet hebben. En uiteindelijk heeft hij naar een Deense kolonie moeten gaan om te kunnen werken in India. Waarom? Omdat men geen onafhankelijke predikant wilde hebben. Men wilde alleen maar predikanten hebben die uitgestuurd waren door de overheid, betaald werden door de overheid, gecontroleerd konden worden door de overheid, zodat ze geen kritiek zouden leveren op de overheid. En William Carey kwam daar onafhankelijk, alleen maar om het evangelie te brengen en niet om de Engelse belangen te behartigen. Hij heeft veel tegenslagen gekend. Hij is een vrouw daar kwijtgeraakt, een ziekte. En de ene na de andere tegenslag. 7 jaar heeft hij gewerkt zonder dat er iemand tot bekering kwam. Pas na 7 jaar was er iemand die zei: ik wil christen worden. Wat er opvalt in die geschiedenis is hoeveel offers er gebracht moesten worden. Als u werkelijk meer van Jezus, meer van God in uw leven wilt hebben, u hebt Jezus Christus als uw verlosser aangenomen en u wilt meer van hem ervaren, het begint met een echte beslissing om uw leven echt toe te wijden aan Jezus Christus. Om u echt gehoorzaam te zijn aan wat hij in uw hart legt. En wanneer je dat doet en wanneer je echt in gebed op zoek gaat, geloof me, dan gaan er dingen in uw hart komen. Dan gaan er wegen openen van waar God u wilt hebben. En dan gaat u een rijke, rijke zegen kunnen zijn voor de mensen om u heen. Dat was de bedoeling van Israël. Dat was de bedoeling van, en is de bedoeling van de kerk. Om een zegen te zijn voor de ongelovigen. En dat is de bedoeling van ieder van ons. We zijn geroepen om een zegen te zijn. Maar als je ziet wat er gebeurt als je niet God wil gehoorzamen, dan verander je van een zegen in een vloek. En dat is wat we hier zien bij Jona. Dank u. Jona is geen zegen voor de mensen bij wie hij aan boord stapt in het schip. Integendeel, juist door hem komen ze in een zware storm. Door hem moeten ze de lading overboord zetten. Het is eigenlijk niet dankzij Jona dat zij God leren kennen, maar meer ondanks Jona dat zij God leren kennen. Zo kunnen ook wij, als we ongehoorzaam zijn, als we onze eigen belangen voorop stellen, heel makkelijk veranderen van een bedoelde zegen in een onbedoelde vloek. Een verhaal dat ik hierover las, ging over een man toen hij op de Bijbelschool zat. Zijn vrouw werkte bij een grote winkel. En op een dag kwam de manager van de winkel bij haar en zei van: we hebben hier een nieuwe collega. Hij komt van een andere dezelfde winkel, maar van dezelfde keten, maar een andere locatie. Hij heeft een zenuwinzinking gehad, dus ik wil dat je hem heel goed begeleidt, zodat hij stapje voor stapje weer zijn plekje kan vinden. En zij nam het heel serieus. Dus, ze bouwde een goede relatie met hem op en ze had al plannen van: nou, ik heb langzamerhand deze relatie opgebouwd. Eerst ga ik hem ook vragen, van: ga ik een keertje mee naar de kerk. Vol enthousiasme, ja, had ze die planning al gemaakt. Op een dag, het had gesneeuwd. En hele berg mensen kwamen voor een sneeuwschuif. En er waren zoveel dat ze waren uitverkocht. En op een dag was ze in haar kantoortje bezig en ze hoorde dat er een klant nog wat een keer ging over het feit dat er geen sneeuwschuivers meer waren. Tegen deze man die een zenuwinzinking had gehad. Dus ze ging er snel heen. En tot haar grote teleurstelling zag dat het een medekerkganger was. Die daar enorm stond tekeer te gaan tegen deze man. En dat ze daarna ook niet meer de moed had om deze man uit te gaan nodigen naar de kerk. Omdat ze wist van daar ziet hij die man die zo tekeer is gegaan. Deze man was een vloek geworden. In plaats van een zegen. Dat kon ons ook overkomen. We moeten echt onze eigen belang opzij zetten. Willen we echt een zegen kunnen zijn voor de wereld om ons heen. En dat begint gewoon bij een beslissing. Ben ik echt bereid om mijn belang opzij te zetten en te doen wat God van me vraagt op het moment dat ik nog niet weet wat God van me gaat vragen? Dat is geen makkelijke situatie en ik zie ook voor mezelf. Hè, dan zijn de momenten dat je echt zegt van ja, ik ga ervoor. En even later merk je toch weer van nee, dat wil ik toch niet doen. Het is elke keer opnieuw die keuze maken. Ja, ik wil gehoorzaam zijn. Ja, ik wil doen wat God mij in mijn hart legt. Hij was dus geen zegen meer, maar een vloek geworden. Rebellie. Ja, dat was die punt. Dat geen zegen meer was. Rebellie eindigt altijd voor slecht voor de rebel. We staan er vaak niet zo bij stil. Maar iemand heeft er wel eens over gehad van hoe zal die Jona eruit hebben gezien nadat hij 3 dagen en 3 nachten in de maag van de vis heeft gezeten. Waarschijnlijk was hij ongeveer net zo wit, zijn huid was ongeveer net zo wit als papier. Hij zal geen hamer op zijn hoofd hebben gehad. Hij zal er echt als een enorme weerdoof hebben uitgezien. Als een, hè? Dat zal misschien geholpen hebben bij zijn prediking. Ik denk dat mensen iets hadden van wat komt daar aan. Hè? Maar voor hemzelf zal het geen prettige zaak zijn geweest. De rest van zijn leven heeft hij rondgelopen als iemand die er heel, heel raar uitzag. Het eindigde uiteindelijk slecht voor hem. Hij dacht dat hij het zelf het beste wist. Maar uiteindelijk was hij een vloek voor anderen. Uiteindelijk was hij ook zelf slechter af. Het wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is. Zoals ik al zei, als je kijkt naar de grote mannen uit de zending. Denk bijvoorbeeld aan een David Livingstone. Als je daarover leest, over hoe die man geleden heeft. Hè, dat hij naar Afrika ging. Hij reisde rond om het evangelie te brengen. Op een gegeven moment konden zijn kinderen niet meer aan. En dan ging zijn vrouw met de kinderen terug naar Engeland. Na 5 jaar had hij eindelijk, zag hij kans om ook zijn vrouw en kinderen weer te bezoeken. En zijn vrouw herkende hem niet eens. Zijn huid was zo aangetast door al de zon. En hij had 1 oog, had hij geen zicht meer in. Hij was aangevallen door een leeuw, waardoor zijn schouder zwaar beschadigd was. En dan na verloop van tijd besluit hij om weer terug te gaan naar Afrika. Die roep, die bleef. En zijn vrouw zegt van oké, als de kinderen volwassen zijn, dan kom ik ook. Ga jij nu maar, als de kinderen volwassen zijn, dan zal ik ook komen. Dan zullen we samen gaan werken. En eindelijk na een aantal jaren kwam zijn vrouw naar Afrika. De dag dat ze in Afrika kwam, werd ze ziek. En een paar dagen later kon David Livingstone zijn vrouw begraven. Hij heeft zwaar geleden, hij heeft zware offers gebracht. Maar oh, wat is hij tot een zegen geweest voor de mensen die daar waren. En oh, wat zal hij, ook een eer ontvangen van God voor zijn trouw, wat hij gedaan heeft. Laat dat een voorbeeld voor ons zijn. Het is geen garantie voor een eenvoudig leven, maar het is wel een garantie dat we een echte zegen worden voor de mensen om ons heen. Laten we Gods belang voorop stellen in plaats van ons eigen belang. En zo ook iets van Jona leren. Jona is een negatief voorbeeld in de Bijbel van hoe het niet moet. Laten we leren van hem hoe het wel moet. En ons volledig toewijden aan Jezus Christus. Amen. Ik wil met u bidden. Heer, dank ook Heer voor dat rare kleine boekje van Jona. Ja, Heer, dat we ook daar een hele ernstige waarschuwing krijgen, Heer, hoe we een vloek kunnen worden, in plaats dat we een zegen zijn. Help ons, Heer, geef ons kracht, Heer, om ook echt die beslissing te nemen, Heer, om ja, ook echt te zeggen, Heer, van wat u zegt, dat wil ik doen. En dat is zo moeilijk, Heer, we zijn zo op onszelf gericht. En het is zo vaak dat we het gezegd hebben en dat we het even later toch weer vooral willen doen wat we zelf willen, Heer. Help ons om echt ons leven aan u toe te wijden, Heer. En zo een rijke zegen voor de wereld om ons heen te worden, Heer. Ja, Heer, wil ze ook ons als gemeente zegenen. We hebben ook elkaar mogen bemoedigen daarin, Heer. We hebben ook zo elkaar tot steun mogen zijn, Heer, wanneer we soms het gevoel hebben dat het ja, zo moeilijk is. Heer, help ons ook, Heer, als we ons werkelijk aan u toewijden, Heer, om dan ook echt uw weg te vinden, Heer. En uw stem te horen voor ons leven. Ik wil zo met ons zijn, Heer. En ook deze gemeente hier in Den Helder. Tot grote zegen maken, Heer, voor heel Den Helder en omstreek. Amen. We willen samen zingen opwekking 13. Die is in de voorzang al een keer gezongen, maar het is een mooi lied. Dus we zingen hem nog een keer. En tijdens dit lied zullen de collectors worden opgehaald. Ik had nog een lied hoor. Hierna, jullie mogen even gaan zitten. We gaan zo nog Welkom Vriends is onze Jezus zingen. Ik hoop ook dat de boodschap ook echt uw harten mag raken. Als je dus naar de kerkgeschiedenis kijkt, dan zie je dat het soms maar om een paar mensen gaat die enorme impact hebben gehad voor Christus. Die enorme zegen zijn geweest. Ook wij kunnen een enorme zegen zijn. Het is niet zo dat een heleboel mensen, God een heleboel mensen nodig heeft. Hij kan eigenlijk met één persoon al heel veel doen. En laten we ons echt toewijden om op die manier ook echt een zegen voor de wereld om ons heen te zijn. Laten we het laatste lied zingen. Johan de Heer, welkom vriend onze Jezus. En indien mogelijk, laten we het staande zingen. Ga dan heen met Gods zegen. De God die er hopen, vervul u met louter vreugde. En vrede in uw geloof om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Amen.